Goedemiddag gemeente jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heet u welkom alle gasten, kerkradio luisteraars en al die verbonden zijn via het internet of later deze dienst zullen beluisteren. De voorganger in deze dienst is professor Jehoek uit Veenendaal. Van harte welkom. In deze dienst zijn er een tweetal collecten. De eerste collecte is voor de GZB en de tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. Volgende week zondag, DV 20 augustus, om 9:30 in de Grote Kerk, zal dominee H.E. Veldhuizen uit Schelijnen voorgaan, en om 16:45 in de Exuskerk, dominee E.K. Foppen. Als u nog geen weekbrief heeft, achterin en voor in de kerk liggen nog exemplaren die u mee huis kunt nemen, en bovendien worden er dan wat liederen uitgezongen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een goed en een gezegende dienst toe, en we vangen deze aan met het zingen van Psalm 33, vers 2 en 3.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en troost van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zongen Gods lof uit Psalm 33 en we gaan daarmee verder uit Psalm 149, de versen 1 en 2 van Psalm 149. Wij weten ons, gemeente, verbonden met de ene kerk van Jezus Christus, van alle tijden en van alle plaatsen. En in die verbondenheid doen wij ook vanmiddag belijdenis van dat ene ontwijfelbare christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. En als amen op dat belijden zingen wij van de lofzang van Simeon, gezang 4, het tweede vers, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon. Tweede vers van de lofzang van Simeon. Ieder van ons spreken nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald in de hel. En op de derde dag is hij opgestaan van de doden en hij is opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij gemeente nu bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, barmhartige God en Vader in de hemel, wij danken u dat dat licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, volk bij volk in de ogen straalt. En het zal Israël en het zal de heidenvolkeren verhogen. Het licht der wereld, dat in onze Heere Jezus Christus reddend verschenen is. Wij mogen ons verheugen in het levenslicht. We mogen ons verheugen in het zonlicht. Dat u ons ook deze dag weer geeft en waar velen ook tijdens vakantie van genoten hebben. Maar meer dan het licht van de zon die u eens schiep, is het licht van onze Heere Jezus Christus. En Simeon, die zag het in dat kleine kindje dat hij in zijn armen hield, omdat hij keek met ogen van het geloof. En hij was een en al verwondering voor uw aangezicht. Een licht zo groot, zo schoon, dat het niet in woorden is uit te drukken. Zo bidden wij, Heere, dat wij ook dat licht mogen zien. Want in uw licht zien wij licht. En zonder uw licht zijn wij blind en doof. Voor uw woord, al horen we het nog zo duidelijk met onze oren, maar als u, Heere, ook vanmiddag weer tot ons komt naar uw belofte, dan zien we het. En dan verwonderen we ons. En we vangen het op, dat licht. En we wandelen erin. En we weerkaatsen het in een donkere wereld. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden, als wij zingen, als we bidden, als wij spreken, als wij horen, als wij het orgel bespelen, als wij onze gaven geven, hier in de kerk en thuis, met de gemeente verbonden, via internet of kerkradio. Heere, gedenk ons in deze dienst, maar ook uw kerk wereldwijd, overal waar de naam van Jezus verkondigd wordt en de lof van u, de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wordt aangeheven, opdat ook op deze dag uw koninkrijk vorderen zal en het rijk van de Satan verder wordt omvergeworpen. Dat bidden we van u. En zo danken we u, Heere, voor alle zegeningen die we ook deze dag alweer uit uw hand ontvangen hebben, de dienst van vanmorgen en nu ook weer van vanmiddag, dat u zorgt voor ons lichaam, dat u zorgt voor onze ziel, voor heel de mens. Hoor ons gebed, vergeef onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Wij horen het woord van God eerst uit het Oude Testament en dan uit het Nieuwe Testament. En de Oudtestamentische schriftlezing is Jesaja 2, de verzen 1 tot en met 5, over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Jesaja 2, de verzen 1 tot en met 5. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatste der dagen geschieden, dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heere. Schriftlezing uit het Nieuwe Testament is het boek Handelingen, daarvan hoofdstuk 28, vanaf vers 11. Handelingen 28, het laatste hoofdstuk van het boek Handelingen, vanaf vers 11. Paulus komt te Rome. Na 3 maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië, dat op het eiland overwinterd had en als teken Castor en Pollux had. En toen wij in Syracuse aangekomen waren, bleven wij er 3 dagen. Daar vandaan voeren wij het eromheen en kwamen in Regium aan. En doordat er na 1 dag een zuidenwind opstak, kwamen wij de 2e dag in Puteoli, waar wij broeders aantroffen en ons verzocht werd 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome. En daar vandaan kwamen de broeders die van onze zaken gehoord hadden ons tegemoet, tot Appiusmarkt en de 3 tavernen. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger. Maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. En het gebeurde na 3 dagen dat Paulus hen, die de voornaamste van de Joden waren, bijeenriep. En toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen, mannen, broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonte van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat ze mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen. Maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en met u te spreken. Want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Maar zij zeiden tegen hem, we hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen. En ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd. Maar we willen wel graag van u horen wat u denkt. Want wat deze sekte betreft, dat is dus de christelijke gemeente. Wat deze sekte betreft is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot 's avonds toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. Sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En ze waren het niet met elkaar eens. En ze gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja de profeet tegen onze vaderen gezegd. Ga naar dit volk toe en zeg, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen en ze zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toe kwamen. Hij predikte het koninkrijk van God en hij gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Voordat wij, gemeente, nader bij met name dit laatste Bijbelgedeelte gaan stilstaan, gaan we eerst zingen Psalm 87 in de Nieuwe Berijming vanaf het liederenblad. En dat gaat over die heerlijke toekomst van Jeruzalem. Psalm 87. De tekst voor de prediking van vanmiddag is Handelingen 28, de beide laatste versen 30 en 31, waar wij lezen en Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toekwamen. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. En wij zullen in de preek ook stilstaan bij het hele tekstverband. Dus fijn als u en jij Bijbeltje erbij houdt en zoveel mogelijk meeleest tijdens de preek. Het thema is Kerker wordt kerk met open deuren. Kerker wordt kerk met open deuren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, je kunt wel eens een boek lezen dat voor je gevoel ineens ophoudt, terwijl het eigenlijk nog niet af is. Je hebt het gevoel dat er meer verteld moet worden over hoe het verder gaat met de hoofdpersonen van het boek. Je blijft eigenlijk met de nodige vragen zitten en dat vind je dan wel jammer. Zo'n boek staat ook in de Bijbel. En dan bedoel ik het boek waar we vanmiddag uit gelezen hebben, Handelingen. Het heeft eigenlijk geen slot. Het heeft geen afronding. Het houdt zomaar op, midden in het verhaal. Waarom eigenlijk? Daar komen we straks nog op terug. We weten, jongens en meisjes weten het ook wel, dat het boek Handelingen, dat een boek is met spannende verhalen. Over avonturen van mensen die in de wereld op pad gaan met de boodschap van de Heer Jezus Christus. Mooie verhalen, bijvoorbeeld over die zwarte man uit Afrika, die kamerling uit het Moorenland, die dan in zijn boekrol zit te lezen op zijn rijtuig, en die dan de Heer Jezus leert kennen als Filippus hem uitlegt en zich laat dopen en met blijdschap verder reist terug naar huis. Mooi verhaal over die vrouw Lydia in Filippi, die zit te luisteren naar de woorden die Paulus spreekt en haar hart wordt geopend en ze komt tot geloof in Jezus. Mooie verhalen, maar ook verdrietige verhalen. Bijvoorbeeld over Stefanus, die met stenen wordt doodgegooid. Wonderlijke verhalen. En aan het begin van het boek Handelingen, daar lees je hoe de Heer Jezus, als hij ten hemel gevaren is, zijn Heilige Geest uitstort op de gemeente. Dan is het Pinksteren en dan worden ze vol van vuur. En dan gaat de boodschap van Jezus als een lopend vuurtje vanuit Jeruzalem steeds verder en verder de wereld in. En het gaat naar de grote steden van die tijd. Het gaat naar Athene en naar Korinthe en naar Efeze en naar Antiochië. En het gaat naar Rome en het komt in de dorpen. En het gaat maar door tot op de dag van vandaag in Gorkum en op zoveel plaatsen in de wereld. De geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Boekhandelingen. Boek vol avonturen. Avonturen met het woord. Avonturen ook van de apostel Paulus. Wat heeft die man meegemaakt? Hij heeft in de gevangenis gezeten. Hij is ook gestenigd en bijna ook dood geweest toen. Hij is met stokken geslagen. Hij heeft honger en dorst geleden. Hij ook steeds weer is hij door de Heere God geholpen. Een avontuurlijk leven en een rijk gezegend leven. En Paulus, die had één grote hartewens. En dat is altijd weer de mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben, over hem vertellen. Over de gekruisigde en de opgestane heiland. En had Paulus als het ware de kaart van die tijd, had hij erbij. Als hij ging bidden, zei hij de Heere God, daar mag ik daar ook naartoe. En mag ik zou ook graag naar Spanje gaan, om in Spanje het evangelie te brengen. En ik zou ook graag in Rome komen, de hoofdstad van de wereld van die tijd. En toen heeft de Heere God Paulus duidelijk gemaakt, Paulus, je zult ook in Rome van mij getuigen. Je zult er komen. En hij is er gekomen. Je moet niet vragen hoe, want dan heeft de Heere God beloofd, je zult in Rome komen. Maar dat betekent niet dat hij daar op een luxe passagiersschip met een of andere cruise Rome aandoet. Nee, dan komt hij als een gevangene, wordt hij op een schip vervoerd. En in Handelingen 27, het vorige hoofdstuk, daar lees je hoe dat schip op zee helemaal in nood komt. In het noodweer slaat dat schip stuk. En alle mensen die op de boot zijn, gevangenen, soldaten enzovoort, komen allemaal in het water. Maar door Gods bijzondere bewaring is er geen één verdronken. Maar zijn ze aangespoeld op het eiland Malta. En dan na een poosje, dan komt er een andere boot. En dan varen ze vanaf Malta en dan gaan ze zo naar Sicilië, naar Syracuse. En dan komen ze bij de punt van de hak van Italië, Reggio, Regium heette dat in die tijd. En dan gaan ze naar Puteoli, dat is bij Napels. En dan gaan ze over de weg naar Rome. En Paulus is nog steeds gevangen. En hij wordt dan bemoedigd, omdat de broeders en zusters uit Rome, de leden van de christelijke gemeente, die hebben al een delegatie gestuurd en die gaan hem begroeten bij verschillende dorpjes daar langs de route, langs de Via Appia, bij de drie tavernen en bij Appiusmarkt. En dan is Paulus zo blij dat hij ziet dat de Heere God, hij is zelf nog nooit in Rome geweest, dat de Heer hem al vooruit is geweest met zijn Heilige Geest. En dat daar in het hol van de leeuw, waar de keizer regeert, die zelf als God vereerd wil worden, dat de Heere daar ook zijn gemeente heeft. Zoals hij ook vandaag overal zijn gemeente heeft. Ook in Noord-Korea. En ook in Somalië. En ook in Iran. En noem maar op. De Heere die heeft overal zijn gemeente. Daarom staat er in vers 15, toen Paulus hen zag, toen dankte hij God en hij vatte moed. Nu heb ik al een paar keer gezegd dat Paulus geen vrij man was, maar dat hij een gevangene was. En dat er steeds soldaten bij hem waren om hem te bewaken. En als hij dan in Rome komt, dan wordt hij overgedragen aan de plaatselijke legercommandant. En gaat hij dan meteen de kerker in, de cel in? Nee, dat valt een beetje mee. Want wij zien in vers 16 dat het Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen. Hij hoeft niet in de gevangenis, maar hij mag in een eigen gehuurde woning. Moest hij zelf voor betalen. Misschien heeft de gemeente nog wel een collecte gehouden om dat mogelijk te maken. En een soldaat is dan ook ingekwartierd. Wij zouden tegenwoordig zeggen, hij heeft een enkelband om, hè? Als beschuldigde, als verdachte, heeft hij huisarrest. Hij geniet beperkte vrijheid onder permanent toezicht. Hij kan wel ontvangen wie hij wil, maar hij kan niet gaan en staan waar hij wil. Nou heb ik een vraag. Als de apostel Paulus nu eens wel de vrijheid had gehad om helemaal te doen en te gaan waar hij zelf wilde toen hij in Rome kwam, wat zou hij dan als eerste gedaan hebben? En waar zou hij dan in Rome als eerste naartoe zijn gegaan? Is dat een moeilijke vraag? Misschien valt het mee, want overal waar Paulus kwam, keek hij eerst of er een synagoge was. Een synagoge waar de gelovige Joden bijeenkomen. En dan ging hij op de Sabbat, dan ging hij op de zaterdag naar de synagoge en dan mocht hij daar ook het woord voeren. En dan ging hij aan de hand van de schriften van het Oude Testament, wat wij het Oude Testament noemen, en de Joden Tenach. Dus Mozes en de profeten, de Tora, de Neviim en de Getuwim, de geschriften van het Oude Testament, ging hij spreken over Jezus als de vervulling van de belofte van het Oude Testament. Want Paulus was ervan doordrongen, het evangelie is een kracht van God tot zaligheid, eerst voor de Jood en dan voor de Griek. Dat is nu eenmaal vanwege Gods verkiezing de juiste volgorde. Eerst de Jood en dan de Griek. En pas wanneer hij zo'n beetje uit de synagoge gegooid werd, ging hij vervolgens naar de heidenen toe. En nu kan hij niet naar die synagoge, maar wat hij wel kan doen, dat is om de vertegenwoordigers van de Joodse synagoge bij hem uit te nodigen. En dat doet hij, laat er geen gras overgroeien, want u ziet het in vers 17, daar staat na 3 dagen, dus eerst komt hij aan en de volgende dag moet hij toch een beetje uitrusten en zijn spulletjes in orde brengen. Maar de 3e dag is het al zover. Na 3 dagen meteen nodigt hij de vertegenwoordigers van de synagoge uit. Dat heeft dus prioriteit. Dat heeft voorrang. Dat is opmerkelijk, want er was dus al een christelijke gemeente in Rome. Mensen uit het Jodendom en uit het Heidendom die tot geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen. Paulus had aan die christelijke gemeente ook al een brief gestuurd. De Romeinenbrief. Was hij zelf nooit in Rome geweest, maar stuurt hij alvast aan die gemeente in Rome een uitvoerige brief. En als je dan kijkt in die Romeinenbrief, in het laatste hoofdstuk, dan doet hij de groeten aan de gemeente. En dan heeft hij het over Priscilla en Aquila en over Epenetus en over Maria en Andronicus en Junias of Junia en Amplias en Urbanus en Stagis en Apelles en Aristobulus en Herodion en Tryphena en Tryphosa en Persis en Rufus en Asyncritus en Phlegon en Hermas en Patrobas en Philologus en Julia en Nereus en Olymp. Ga zo maar door. Dat is dus een hele gemeente, voordat hij die mensen allemaal heeft leren kennen, is hij weer een paar maanden verder. Maar hij geeft voorrang aan de synagogen, degene die nog niet tot de christelijke gemeente behoren, maar met wie hij zich diep verbonden weet als Jood onder de Joden. Heel opmerkelijk. En die mensen die nemen de uitnodiging aan, ze komen bij Paulus op bezoek. En dan kunt u zien in het gedeelte wat we gelezen hebben, dat er dan in 2 rondes een ontmoeting plaatsvindt. De eerste ronde die ziet u in vers 17 tot en met 22. En de 2e ronde die zie je in vers 23 tot en met 29. We gaan even nader bekijken wat er in die beide ontmoetingen gebeurde en hoe het afliep, de eerste ronde. Vers 17 tot en met 22, niet erg hartelijk, je zou zeggen een beetje oriënterend. De kat uit de boom kijken, het ijs is nog niet gebroken. Maar in elk geval, men is on speaking terms. En Paulus die krijgt kritische vragen naar zich toe. Hij heeft de gelegenheid zich te verdedigen en hij geeft aan, ik heb niets gedaan tegen het volk van de Joden, waartoe ik zelf ook behoor. En ik heb niets gedaan tegen de gewoonten van de vaderen. Ik ben altijd een Torah-getrouwe Jood gebleven. En ik ben hier ook niet naar Rome gekomen om mijn volksgenoten ergens van te beschuldigen. Hoewel mijn gevangenschap wel te wijten is aan het optreden van de Joodse autoriteiten. Maar wat je hier dus duidelijk ziet is dat het feit dat Paulus van harte christen is, niet inhoudt dat hij ophoudt Jood te zijn. Want ook al is je identiteit in Christus en je bent van huis uit Jood, dan blijf je nog wel Jood. Dat hebben we heel vaak in de kerkgeschiedenis uit het oog verloren. In de kerkgeschiedenis is het vaak zo geweest dat ze in de kerk zeiden, oh, ben jij een Jood van huis uit? Geloof je in Jezus, dan ben jij voortaan geen Jood meer. En van de weeromstuit zeiden de Joden tegen Joden die christenen werden, jij hoort niet meer bij ons. Jij bent geen Jood meer. En zo krijg je die verwijdering tussen het Jodendom en het christendom. Dat weten we allemaal wel, hoe dat in de kerkgeschiedenis grandioos en falikant fout gelopen is. Maar Paulus die weet dus, al ben ik nu in Christus en ben ik in Christus een nieuwe schepping, nochtans ben ik Jood en blijf ik Jood en daarom voel ik mij ook ten diepste met mijn eigen volk verbonden. En kijkt u nu eens even naar vers 20. Dan zegt Paulus dit. Want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Goed over nadenken. Om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Ik ben niet geboeid als crimineel. Ik ben niet gevangen gezet als godslasteraar. Al word ik ervan beschuldigd. Maar ik ben eigenlijk gevangen vanwege Gods beloften die hij aan Israël gedaan heeft. Want dat is de hoop van Israël. Dat is wat de profeten hebben gezegd, zoals Jesaja, wat we gelezen hebben uit Jesaja 2, dat Jeruzalem een geweldige toekomst tegemoet gaat. En dat de shalom vanuit Jeruzalem de aarde zal vervullen en de volkeren zullen de oorlog niet meer leren. Die machtige toekomst, die ook alles te maken heeft met de Messias. Met de grote David, die God op de troon zal zetten in Jeruzalem. Kijk, dat is de hoop van Israël. Dat is ook mijn hoop. En het is mijn verkondiging, zegt Paulus, dat die hoop van Israël, dat die nou belichaamd is in Jezus Christus. Omdat Jezus Christus die beloofde zoon van David is. En dat in hem de shalom, het licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroom, is doorgebroken. Ik ben gevangen vanwege de hoop van Israël. Hoe wordt er gereageerd op de woorden van Paulus? Afwachtend, achterdochtig. Je ziet in vers 21 dat de leiders van de Joden in Rome zeggen, ja, hoor eens Paulus, wij weten verder niet veel van jou af. We hebben geen nadere informatie van je ontvangen. We hebben ons over jou geen belastende getuigenissen bereikt. Maar we willen wel eens goed van jou weten hoe je nou over de dingen denkt. Want je schijnt iets te maken te hebben met die sekte, die zogenaamde christenen. Die sekte die overal tegengesproken wordt. Vertel ons eens daar eens iets meer van. Ze zijn benieuwd, ze zijn nieuwsgierig, maar ze zijn vooral ook sceptisch. En in elk geval, na deze eerste korte kennismaking wordt er een afspraak gemaakt voor een tweede ontmoeting. En daarover lezen we vanaf vers 23. En dan zie je dus, dan wordt het echt spannend. En dan is dat huisje waar Paulus zit, dat is overvol, omdat er een heleboel Joden gekomen zijn. En dan hebben ze de perkamenten meegebracht, de boekrollen, van Genesis tot en met Maleachi. En dan gaan de boekrollen open en dan gaan ze in gesprek rondom de schriften. En dan wil Paulus maar steeds duidelijk maken dat die schriften in Jezus van Nazareth vervuld zijn. En hij predikt hen het koninkrijk van God. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen het heil hun toegezegd. De shalom zal wereldwijd werkelijkheid worden. Hij predikt hun het koninkrijk van God. Dat belichaamd is in Jezus Christus. En Paulus die weet ook wel dat hij geen mens kan bekeren, want dat is Gods werk. En hij kan zelf het geloof aan niemand geven. Maar hij weet ook dat hij als een instrument in de hand van de Heilige Geest wordt gebruikt. En daarom geeft hij zich helemaal en zet hij zich voor 100% in van de ochtend tot de avond uit bewogenheid met zijn volk. Dat zijn dus bijzonder indringende gesprekken geweest. En wat zien we dan? Vers 24. Het komt tot een tweedeling onder de aanwezigen. Sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd. Maar anderen geloofden niet. Zo is het al zo vaak gegaan tijdens Paulus' zendingsreizen. En zo gaat het ook hier in Rome. Er valt een scheiding onder de hoorders. Sommigen geloven. Anderen geloven niet. En de gemoederen lopen hoog op. En op een gegeven moment, dan wordt het ook heel scherp als Paulus de woorden van de profeet Jesaja gaat aanhalen, die al gezegd heeft in zijn tijd, jullie horen wel met je oren, maar jullie horen niet met je hart. Jullie zien wel met je ogen, maar jullie zien niet met je hart. En dan gaat het evangelie, als de Joden het niet willen horen, gaat het verder naar de heidenen en vindt het onder de heidenen gehoor. Nou, die woorden, dat kan je wel voorstellen, dat valt natuurlijk niet in goede aarde bij de bezoekers. En hevig twistend verlaten ze Paulus. En dan lijkt het alsof de deur in het slot valt. En nu zijn we bij de tekst. Ik heb heel deze aanloop nodig natuurlijk om de woorden van de tekst in het juiste verband te kunnen plaatsen. Vers 30 en 31. En Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen, dat zijn ook Joden, maar dat zijn ook heidenen en dat zijn ook christenen, hij ontving allen die naar hem toe kwamen. En hij predikte het koninkrijk van God. Steeds weer opnieuw, bij alle gelegenheden. En hij gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. De kerker is kerk geworden. Een kerk met open deuren voor Joden en heidenen. En nu ga ik een toepassing maken. En daar heb ik 7 punten, maar schrikt u niet, dat kan allemaal kort. 7 lijnen van toepassing. Punt 1 is dat het nog steeds geldt, gemeente, dat het volk van de Joden de eerste geadresseerde is van de evangelieverkondiging. Paulus zag het scherp en bracht het in praktijk. En in 2017 geldt dat nog steeds. Wij spreken liever niet over zending onder de Joden. In onze kerk, de kerk waarvan wij lid zijn, de protestantse kerk in Nederland, wordt onderscheid gemaakt tussen zending onder de heidenen en het getuigend gesprek met Israël. Want als je naar de heidenen gaat, dan kom je voor het eerst met de boodschap van de levende God, de schepper van hemel en aarde, tegenover de afgoden. Maar als je naar de Joden gaat, dan zeg je, we hebben voor jullie een boodschap namens de God van Abraham, Isaac en Jacob. Jullie eigen God. De God van Israël. En we willen zo graag als christenen een gesprek aangaan rondom de open Bijbel over de hoop van Israël. Het gesprek met de rabbijnen, met Joodse gesprekspartners. En dan weten we ook wel dat dat een heel moeizame zaak is. En dat je menselijkerwijs kan denken, het is onbegonnen werk. Ik weet niet of u wel eens in Jeruzalem bent geweest. En dan in die wijk waar de orthodoxe Joden zijn, Mea Shearim, hè, die mannen met die lange zwarte jassen en met die pijpenkrullen. Nou, die moeten echt niks van christenen hebben. Helemaal niks. En Paulus die zegt ook, er ligt een bedekking. Maar God zal die bedekking op zijn tijd wegnemen. Maar het gaat er wel om, gemeente, dat wij daarop betrokken zijn. Dat u hart voor Israël hebt. Omdat God door alles heen hart voor Israël heeft. En dat wij in de zondagse erediensten dan ook van harte en vurig voorbeden doen. Voor het volk van de Joden. In navolging van Paulus. Met zijn hartstochtelijke liefde voor zijn eigen volk. Want het gaat om de hoop van Israël. De kerk is niet in plaats van Israël gekomen. Maar de kerk die voor een groot deel uit de heidenvolkeren is gekomen. We hebben ook de broeders en zusters, de Messias beleidende Joden. Maar grotendeels is de kerk niet uit Israël, maar uit de volkeren. En toch is die kerk de eenheid uit Israël en de volkeren. Maar gemeente, dat we dan uitzien als gemeente van Jezus Christus. Naar de vervulling van Gods belofte. De hoop van Israël. Laten we dat vasthouden. En niet alleen dat er 1 keer per jaar Israël zondag is, maar dat dat voortdurend, dat het elke zondag ons heel bewust is. En dat we daarin ook de zaken voor Gods aangezicht brengen. Bid om de vrede van Jeruzalem. Tweede lijn van toepassing, dat is heel iets anders. Dat is dit, Paulus die was gebonden. Paulus die kon niet gaan en staan waar hij wilde. Paulus was een gevangene. En dan kun je gebonden zijn dat er in uw leven of in jouw leven belemmeringen zijn. Dat er beperkingen zijn. Dat je wel eens denkt, joh, als ik dat niet had, zou ik veel meer kunnen doen. In het koninkrijk van God. Maar ja, het is nou eenmaal zo met mij dat ik dit niet heb. Of dat ik die omstandigheden. Ja, maar zie je nou dat belemmeringen aan onze kant God niet in de weg staan. Om u of jou als een instrument in zijn hand te gebruiken. Paulus die had een doorn in het vlees, wat het ook geweest mag zijn. En Paulus die zat dus gevangen. En toch werd hij tot rijke zegen gesteld. Met onze beperkingen, met onze grenzen, met onze belemmeringen, mogen we ons in toewijding de Heere voorstellen. Heere, wilt u mij gebruiken? Waar u mij gebruiken kunt. Ik zou zeggen, stel je huis open, wees gastvrij en spreek over de Heere Jezus. Ja, maar dat is een derde punt. Spreken over de Heere Jezus. Ik durf dat helemaal niet. Praten over wat ik zondags in de kerk gehoord heb, of wat ik in de Bijbel gelezen heb, of wat het geloof voor mij persoonlijk betekent, met mijn vrienden, met mijn vriendinnen, met mijn collega's op het werk. Ik durf het gewoon niet. Maar Paulus, staat er, die sprak met vrijmoedigheid. Waar haalt hij dat vandaan? Dan is het belangrijk om in te zien dat die vrijmoedigheid, die komt daaruit voort dat je weet wie er achter je staat. Het was vroeger zo in die Griekse tijd dat slaven, die mochten het woord voeren in de volksvergadering namens hun meester. En dan werd er naar die slaaf geluisterd, omdat ze wisten wat hij zegt. Dat zegt hij namens die heer die achter hem staat. Dat is de vrijmoedigheid van de slaaf. En dat is de vrijmoedigheid van de gelovigen. Dus je moet niet denken van, ja, luister naar mij, want je moet wel goed weten wie je voor je hebt. Dat ben ik. Je moet goed weten wie je voor je hebt. Nee, je moet goed weten wie er achter me staat. Daar gaat het om. Daar ontlenen wij onze vrijmoedigheid aan. En daar mogen we ook steeds voor bidden. Dat ik mag beseffen, dat ik me mag realiseren dat Jezus Christus achter me staat. En dat ik daarom ook vrijmoedig durf te zijn. Dan ben je nog geen Paulus, hoeft ook helemaal niet. Maar ieder op zijn plekje vrijmoedig zijn. Dat is het derde punt. Het vierde punt is dat er staat dat Paulus 2 jaar lang bezig bleef met prediking en onderwijs geven. De mensen die belangstelling kregen, die bleven komen. En die zeiden niet na een paar weken, nou weten we het wel. 2 jaar lang ging hij door met onderwijs geven. Aan de ene kant kun je het evangelie op de rand van een luciferdoosje schrijven. God zoekt de mens. Aan de andere kant heeft de Heilige Geest ons een dikke Bijbel gegeven. Van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. En daar kun je echt je hele leven intensief mee bezig zijn. En zeggen, en nog heb ik die Bijbel niet doorgrond. En er is er nog altijd veel meer in dan ik kan bevatten. Dus als je tot geloof komt, als je de Heer Jezus lief krijgt, als je hem nodig krijgt, dan wil je meer. Wees niet tevreden met oppervlakkigheid en met vaagheid. Denk niet te gauw dat je het allemaal wel weet, want er is veel meer. En de Heer wil veel meer schenken. En daarom, als straks de R weer in de maand is, en ook hier in Gorkum, niet alleen zondags, maar ook door de week, er allerlei gelegenheden zijn om het woord te onderzoeken en met elkaar te bespreken op de Bijbelkring en de gesprekskring en de mannenvereniging en de vrouwenvereniging en de jeugdvereniging tot en met de zondagschool. Al die mogelijkheden. Grijp ze aan. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Want er is zoveel meer. Zoals Paulus bezig was, niet alleen met melkspijs, maar ook met vaste voeding voor degene die meer wilde weten over de Heer Jezus Christus, over de drie-enige God en over de betekenis van het woord van de Heere. Het vijfde punt. We lezen in de tekst, Paulus bleef die jaren, die 2 jaren, prediken. En wat staat er dan? Hij predikte het koninkrijk van God. En hij gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Dat is de kern van zijn boodschap. Het koninkrijk van God betekent dat God koning is. En dat predikt hij notabene in Rome. Waar de keizer zegt, ik ben God. Hij predikt het koninkrijk van God in de Heer Jezus Christus. Dat Jezus Christus de Kyrios is. Dat hij de Heer is. Dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is een confronterende boodschap. Dat wij niet buigen voor de machten. Dat wij niet de grootheden van deze wereld naar de ogen kijken. Maar dat we zeggen, er is voor ons uiteindelijk maar één Heer en Meester. En dat is Jezus Christus. Paulus, die ontmaskert de hoogmoed van de aardse machthebbers. En hij maakt Christus groot en hij vertelt over het koninkrijk. Het gaat niet alleen maar om de redding van zondaren. Maar het gaat erom dat God zal regeren, heilzaam regeren over heel de schepping. En daar bidden wij dagelijks om. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer, voor Israël en de volkeren. Het 6e punt is, als de deuren dichtslaan, zet God weer deuren open. En juist dat abrupte slot van Handelingen 28 is een open einde. Want onze nieuwsgierigheid wordt niet bevredigd. Wij zouden veel meer willen weten over het lot van de apostel Paulus. Hoe is het eigenlijk verder gegaan met hem toen die 2 jaar om waren? Toen hij kennelijk aan de beurt was dat zijn zaak door de keizer afgehandeld zou worden. Hoe is dat afgelopen? Is hij vrijgesproken? Is hij veroordeeld? Is Paulus nog weer vrijgekomen? Heeft hij inderdaad die reis naar Spanje nog kunnen maken waar hij al die tijd al naar uitgezien had? De traditie zegt van wel. En de traditie zegt dat Paulus later weer gevangen genomen is en dat hij toen als martelaar gestorven is. Maar dat weten wij niet zeker. Dat staat niet in de schrift. Dat heeft de Heilige Geest ons niet meegedeeld. Paulus die staat een tijd centraal, zou je zeggen, in al die verhalen. Maar op een gegeven moment staat hij ook weer helemaal niet centraal en kan hij zo weer verdwijnen. Want het gaat niet om mensen. Mensen komen en gaan. Voorgangers zijn voorbijgangers. Maar Jezus Christus blijft. En daarom eindigt Handelingen niet met een punt, maar met een dubbele punt. Je zou kunnen zeggen, het eindigt met wordt vervolgd. En dan is een dienaar gebonden, maar het woord van God is niet gebonden. En de laatste 2 woorden zijn vrijmoedig en ongehinderd. Niets kan het woord tegenhouden. Onbelemmerd gaat de Heere zijn gang. Door zijn woord en geest. Het laatste punt. Waarom denkt u zijn de 4 evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, alle 4 keurig af? En is het boek Handelingen niet af? Waarom staat er aan het eind van de 4 evangeliën een punt? Maar staat er aan het eind van het boek Handelingen een dubbele punt. De evangeliën. Die vertellen over het werk dat de Heere Jezus gedaan heeft op aarde. Als de knecht des Heren, als de leidende middelaar. Van kribbe tot kruis, opstanding en hemelvaart. Dat is helemaal af. Dat is perfect. Dat is volbracht. Daar mag je in het geloof in rusten. En zeggen, Heere Jezus, u bent een volmaakt lam. En u hebt een volmaakt werk gedaan. En er hoeft nooit iets van mij bij. Dat is 100% af. Maar het boek Handelingen spreekt over het werk van de verheerlijkte, verhoogde middelaar. Dat hij vanuit de hemel, vanaf de troon doet door zijn geest en woord in deze wereld. En dat is niet af, maar dit is dat is onvoltooid tegenwoordige tijd. En daar gaat de Heere mee door tot op de jongste dag. Zijn werk gaat voort. Zijn werk gaat ook in 2017 voort. De Heere blijft actief door zijn Heilige Geest. En zo stuwt hij zijn woord de wereld in. Vanuit Jeruzalem tot aan de einden der aarde. Het is bemoedigend. dat het boek Handelingen niet af is. Want de handelingen van Jezus Christus zijn niet af. Maar Hij is bij ons tot op de jongste dag. En we worden uitgenodigd, gemeente, om zelf het verhaal verder te vertellen. In de kracht van de Heilige Geest. Om zelf het vervolg te schrijven in onze dagen. Vrijmoedig, onbelemmerd, ondanks alle hinderpalen, toch ruim baan voor het evangelie. Want Jezus leeft, Hij is met ons, wanneer we als zijn getuigen op onze plek zijn naam doorgeven. Door de wereld gaat een woord. En het drijft de mensen voort op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Amen. We gaan het zingen vanuit lied 169. En telkens dat refrein: Heere God, we zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met u ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. En daarna hebt u de gelegenheid om uw gaven te geven in de aangekondigde collecte met liefde en verantwoordelijkheid. Laten wij danken en bidden. U danken wij, Heere onze God, voor de voortgang van de erediensten op deze dag, vanmorgen en vanmiddag. U danken wij voor uw bemoediging, dat we mogen weten dat er een geopende deur is, die niemand sluiten kan. De deur waardoor het licht komt stromen. De deur waardoor het evangeliewoord de wereld ingaat. Wij bidden u, Heere, dat u ons vanuit dat geloof vrijmoedigheid wil geven om uw getuige te zijn, op welke plaats u ons ook maar roept en met welke belemmeringen we ook in ons leven te maken hebben. We bidden u, Heere, voor uw volk Israël. We bidden om shalom voor Jeruzalem. Wat zal het een dag zijn wanneer er herkenning is in Christus, in Jezus Messias. En Joden en heidenen samen zullen dansen in de straten van Me'asha Arim. Wat zal het een grote dag zijn. Wanneer een fontein wordt geopend in Jeruzalem tegen de zonde en de onreinheid. En wanneer uw rijke beloften, zoals we die ook vanmiddag gelezen hebben uit de profeet Jesaja, in vervulling zullen gaan. De realiteit is zo anders tot op de dag van vandaag. We horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. We horen dreigende oorlogstaal. We beseffen dat zelfs de onuitsprekelijke dreiging van een nucleaire oorlog tot reële mogelijkheden behoort. We moeten er niet aan denken en we kunnen er niet omheen. En dan lezen wij, ze zullen de oorlog niet meer leren. Ze zullen de wapens omsmeden tot vreedzame landbouwwerktuigen. O Heere, dat uw beloften vervuld worden. Dat uw woorden komen. Die hoop van Israël. En die hoop van de gemeente van Christus. Dat die vervuld wordt. We zien er naar uit. En we roepen u aan om uw woord met kracht te doen doorbreken tegen alle machten van duisternis in. Gaat u zo met ons deze nieuwe week in, met ieder van ons in alle omstandigheden van voor- en tegenspoed, van dankbaarheid en vreugde, van verdriet en van pijn, van eenzaamheid, van moeite en van strijd. U weet het, Heere, maar u bent erbij. En dat we dat mogen beseffen, dat uw naam is, ik zal er zijn. We leggen onze gebeden voor u neer en we vatten ze samen in de woorden die onze Heiland zelf ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Van die toekomstige heerlijkheid van het vrederijk, van de shalom van God, zingen wij ons slotlied uit Psalm 72, de versen 10 en 11 van Psalm 72. Gemeente hier in de kerk en alle die met ons verbonden zijn. Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u mee en draag ook uit de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij geven u vrede. Amen.